Gemeente, wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord deze middag in het heilig evangelie naar de beschrijving van Marcus. En daarvan het 14e hoofdstuk vanaf vers 32 tot en met 42. En zij kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En hij zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op de aarde en bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaapt gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zeide tot hen, slaapt nu voort en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen. Ziet, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, die mij verraadt, is nabij. Gemeente, als wij vanmiddag nadenken over Jezus' zielenstrijd in de Hof van Gethsemane, dan treden wij een heiligdom binnen. Dan staan we op heilige grond. En het is ook met een zekere schroom als wij hieruit preken. Immers, wie zal de diepte van Jezus' zielenworsteling ooit kunnen peilen? Het onuitsprekelijke zielenlijden van Christus, hoe diep ging dat wel niet? Oneindig diep, onuitsprekelijk diep. Ik heb wel eens gelezen bij een oudvader Hellebroek. Als hij hier een preek over geschreven heeft, dan zegt hij, het past ons, zegt hij, om in Gethsemane, achter een boom, zo'n oude olijfboom, te gaan zitten en toe te zien en te zwijgen, zoals de vrienden van Job. En de Heere geve dan ook, dat we zo ook vanmiddag met heilige eerbied vervuld zullen nadenken over het onuitsprekelijke zielenlijden van de Heer Jezus Christus. We nemen dan als tekst Marcus 14, vers 36, waar we lezen. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Gemeente, angst. Ieder mens weet wel wat angst is. De een meer en de ander minder. Maar ik denk, zeker als wij over de mens spreken, zoals de mens geworden is na de val, dat ieder mens wel angst kent. Niemand uitgezonderd. Angst is dus iets heel menselijks. En in die zin ook niet zozeer een groot probleem in uw leven, als het tenminste maar niet de overhand krijgt. Dan gaat het niet goed. Nu, daar zijn sommige mensen op uit. Terroristen, die zijn erop uit. Dat je zo bang wordt dat je toegeeft. Het Latijnse woordje terror betekent ook angst. Dat willen terroristen doen, angst zaaien. En we hebben het ook gezien bij de aanslag die een paar weken terug gepleegd is in Madrid. Hoe bang of de mensen daar zijn. En je kon in de krant ook zien hoe er mensen op een perron zaten te wachten. En ja, dan staat daar een verdachte koffer. En daar zijn de mensen bang voor, angst. Misschien weet u er wel van in uw leven, wat of dat betekent, angst. En uw gemeente, als er eentje weet wat of angst is, dan is het Heer Jezus Christus wel. Hier in Gethsemane is de Heer Jezus bang. Dat kunnen wij ons eigenlijk maar moeilijk voorstellen, toch? Hij die heerste over de demonen. Hij die alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde. Hij die heerste over de natuurelementen. Ik denk bijvoorbeeld aan die nacht toen ze op het meer van Genezaret waren en het stormde zo ontzettend. En de discipelen waren bang, maar de Heer Jezus lag te slapen. En zij wekten hun meester op. Meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Maar Jezus zeide, wat zijt gij vreesachtig? Hebt gij geen geloof? Toen was de Heer Jezus niet bang. Hij hoefde maar één woord te spreken en de storm ging liggen. Zwijg. En er werd een grote stilte. De Heer Jezus heeft toch alle macht in hemel en op aarde? Hij kon zelfs Lazarus opwekken vanuit de dood. Waarom zou hij bang moeten zijn? Maar gemeente, hier stak een andere storm op. En deze storm stak op tot ongekende hoogte. Een dodelijk uur brak aan voor de Zoon des Mensen, de man van smarten. En zijn discipelen, ze sliepen in dat uur. Het was de Heer Jezus Christus die hier als het ware zijn godheid verborg. En hij staat hier als mens voor Gods gericht. Voluit. En gemeente, nu is het een mens eigen, en dat geldt ook van ons allemaal, om situaties van gevaar te vermijden of te beëindigen. Dat zit in ons. Als je je vinger boven een vlammetje houdt, dan weet je niet hoe snel je hem weer terug moet trekken. En daar hoef je niet eerst over na te denken. Nee, dat is een reflexbeweging. Nu, als wij hierover spreken, dan moeten wij goed beseffen dat de Heer Jezus voor 100% God was, maar ook voor 100% mens. Voor 100% mens. Calvijn die zegt hierbij, hij zegt, Christus was in zijn menselijke natuur weliswaar zonder zonde. Maar hij had wel onze zwakke natuur aangenomen. Nee, die natuur die behoorde niet bij zijn wezen. Want hij was God te prijzen tot in alle eeuwigheid. Maar hij nam die zwakke, knechtelijke gestalte, nam hij vrijwillig aan. En hier gemeente in de hof van Gethsemane is het de vader die aan zijn kind een beker overhandigt. Een beker die gevuld is vol met toorn. Het behaagde de vader om zijn kind te verbrijzelen. Wat gebeurt hier in Gethsemane? De hemel trekt dicht. En de vlammen van de hel slaan Jezus als het ware tegemoet. Dat gebeurt in Gethsemane. Er is veel gebeurd die avond. De Heer Jezus heeft het avondmaal ingesteld. En de beker die ging rond. De beker die klaar stond op de tafel voor de Messias die Jezus genomen heeft. En hij heeft het gezegd, dit is een nieuwe testament in mijn bloed. Doe dat tot mijn gedachtenis. En de beker ging rond. En ze hebben gedronken, de discipelen. Als teken van het bloed van de Heer Jezus Christus vergoten. Tot verzoening van al mijn vuile zonden. En daarna hebben ze het al wel gezongen. En Jezus heeft gezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Die woorden heeft Jezus gezongen en die waren ook praktijk in zijn leven geworden. Hier in de hof van Gethsemane. En Jezus heeft een ernstig gesprek gevoerd met Petrus. Petrus, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. En een andere discipel, Judas, was onderweg om zijn meester te verkopen voor 30 zilverlingen. een slavenprijs. Zo ging de Heer Jezus naar Gethsemane. Zo ging hij naar de hof van Gethsemane, waar hij regelmatig kwam om te bidden. Nee, dit was geen vluchtgedrag van de Heer Jezus. De Heer Jezus sloeg niet op de vlucht. Nee, vanuit het Johannes-evangelie kunnen we leren, gemeente, dat hij daar regelmatig kwam om te bidden. Het was zijn bidvertrek, de hof van Gethsemane. Heb u ook een bidvertrek? Heb jij dat ook? Een plaatsje thuis, waar je je knieën buigt, waar je hart leegstort voor de Heer. De Heer Jezus had wel zo'n bidvertrek. Daar gaat hij naartoe. De hof van Gethsemane. En dan moet hij door die beek heen. De beek Kedron. Kedron, dat betekent donker. Oftewel zwart, gloeiend. Een donkere beek. Waarschijnlijk ook een vieze beek. De beek Kedron die werd wel gebruikt als tempelriool. Allerlei afval werd erin geloosd. En daar gaat de Heer Jezus doorheen om te komen in die hof van Gethsemane met al die knoestige olijfbomen, met die laaghangende takken, om onder die takken, om daar zijn knieën te buigen en zich voor zijn Vader neer te werpen op de grond, die toch een voetbank zou moeten zijn voor zijn heilige voeten. Daar is het Jezus, die de duistere doodsvallei binnentreedt, terwijl de toren van God rookt. Het altaar wordt als het ware klaargemaakt. Het vuur is bereid. Het offer zal geslacht worden. En het zwaard, gemeente, het zwaard van Gods gerechtigheid, zal zich straks baden in de ingewanden van de middelaar. Dat gebeurt. Nee, er zal geen engel zijn die het straks tegen zal houden. Zoals eens bij Isaac. Nee, dit offer zal geslacht worden. Dit offer moet gebracht worden. Anders is er geen voldoening. Gemeente, drie discipelen mogen mee de hof in. Drie kroongetuigen. Het zijn Jacobus, Johannes en Simon Petrus. Drie kroongetuigen. Het zijn precies dezelfde discipelen als die ook aanwezig waren op de berg der verheerlijking. Wonderlijk, hè? Zij die de meeste genade van God krijgen, ontvangen ook vaak de diepste wegen. De Heere weet dat wonderlijk in evenwicht te houden. Ze waren aanwezig op de berg der verheerlijking, maar ze zijn nu ook aanwezig hier in de hof van Gethsemane. En dan begint het. Want het begint, zo staat het erop. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. Wat gebeurde er met de Heer Jezus? Hij begon verbaasd te worden. Hij staat als het ware aan de grond genageld. Dat wil dat woordje zeggen. Bovenmate geschokt. Sprakeloos. Als overstelpt door angst. Een stikdonkere nacht valt op hem neer. Er stormt iets ontzettends naar hem toe. Verdoofd van schrik deinst Jezus als het ware achteruit. Hoe kan dat dan? Nu, gemeente, de Heer Jezus was waarachtig mens. En wat betekende deze worsteling in Gethsemane voor de Heer Jezus? Dit was voor Christus een verzoeking. Een verzoeking, ja. Alles wat hem afhield van het werk waartoe hij gekomen was, kwam van Satan. Alles. Ja, bijvoorbeeld ook toen Petrus tegen de Heer Jezus zei. Toen de Heer Jezus zei dat hij zou lijden en sterven. Toen zei Simon Petrus: Heere, dat zal u geenszins geschieden. Met andere woorden, ik ben er ook nog. Dat gebeurt nooit in Ternemmer. Ook dat was van Satan. Want wat zei de Heer Jezus toen tegen Petrus? Ga achter mij, Satanas. Alles wat hem van dit werk afhoudt, is van Satan. Een verzoeking van de boze. Kende Jezus die Jan? Ja, denk bijvoorbeeld aan de verzoeking in de woestijn. 40 dagen lang. En weet u wat er dan staat? Dan staat er zo opmerkelijk: als de duivel dan weggaat, als de duivel het dan verloren heeft, omdat de Heer Jezus niet voor hem wilde buigen, dan staat er zo: en de duivel en de Satan die week van hem voor een tijd. Maar nu hij ziet waar het naartoe gaat, nu spant hij als het ware al zijn helle machten in om Jezus te verleiden. Hij zet alles op alles om Jezus te verleiden zoals hij ook eens Adam en Eva verleid heeft tot zonde. De Heer Jezus heeft hem zelf getuigd. De overste der wereld komt nu. En hij heeft aan mij niets. Hij zal op mij geen voordeel behalen. Want Jezus zal staande blijven in dit uur van verzoeking. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. De Heer Jezus die raakt als het ware overvallen door angst, gemeente. Een angst zodat je de laatste adem bijna zou uitblazen. Het knijpt je keel dicht als het ware. Dat staat er. Nee, dat hebben we nog nooit, hebben we nergens gelezen in het evangelie. Maar hier lezen we het. Christus huivert. Nee, hier kunnen wij geen woorden voor vinden. Deze angst kunnen wij niet peilen. Nooit is iemand op aarde zo bang geweest als de Heer Jezus Christus. Laat ons dat goed beseffen. Ben jij niet bang voor de hel? De Heer Jezus was het wel in een zeker opzicht. Want weet je wat de hel eigenlijk is? Verlaten zijn van de Vader. Die verlatenheid bezorgde Christus zoveel angst. U niet? Kunt u er wel mee leven? Dat je straks voor eeuwig van God verlaten zal worden? Overgegeven aan de tormenten van de eeuwige vervloeking en de duisternis. Voelt u, gemeente? Hij raakte zeer beangst. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hier begint de rotssteen van ons heil te schudden. De leeuw uit Juda, hij brult. Hij die de banier draagt boven 10.000, hij siddert. Hier komt immers de Heer Jezus Christus als zondaar. Let goed op wat ik zeg. Als zondaar in het gericht van God te staan. Nee, het was niet alleen het kruis dat hem wachtte. Maar het was de zondelast die hem drukte. Het was Gods recht dat eiste van hem. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Ken je dat in je leven? Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Hij werd geheel bedroefd. Dat betekent door en door bedroefd. Welke kant of hij ook uitkeek, nergens. Nergens was ontkoming of verlichting. Nee, Jezus wordt hier aansprakelijk gesteld. Voor een schuld die hij zelf niet gemaakt had. De zonde der wereld wordt op zijn rug gelegd. En er was niet één zondetje van hemzelf bij. Het was een vreemde schuld. Niet één zondetje van hemzelf was daarbij. Aansprakelijk gesteld voor mijn zonde. Mijn zonden als het ware geadopteerd. Voor zijn rekening genomen. En dan wordt het leven hem bang, gemeente. Want dit is geen leven meer. Discipelen, waak met mij. Ik zal het dragen. Blijven jullie hier. Jezus vraagt of ze met hem willen waken. Dat betekent bidden. Terwijl hij worstelt op de grond. Waakt met mij. In het gebed. Ja, de Heer Jezus wil zijn discipelen bij zich hebben. Al waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. Ook in het midden van de verdrukking moeten we leren om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Maar zo is het ook weer tot troost van Jezus. Deze liefde laat zich niet neerslaan. Deze arme vissers zijn immers zijn kinderen die hij gebaard heeft, die hij gekocht heeft door zijn dierbaar bloed te storten. Hij wil ze daar hebben waar hij is. Maar de drinkbeker, die zal voor hem zijn. Die zal hij drinken. Nou gemeente, dat moet dan niet moeilijk zijn voor de discipelen. Als je liefste op sterven ligt, dan is het dan niet moeilijk. Als ze aan je vraagt, wil je bij me waken? Dat moet dan niet moeilijk zijn. Ze zien toch immers de doodsnood. Als het ware op het aangezicht van de Heer Jezus Christus. Dan zal het dan niet moeilijk zijn om samen met hun meester te bidden en te waken. En de Heer Jezus die gaat verder de hof in. Waakt, bid dat je niet in verzoeking komt. Want mijn tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. De Heer Jezus betrekt zijn discipelen er dus in. Maar de diepste nood is voor hemzelf. Calvijn schrijft er zo treffend bij. Het is net als in een oorlog. Wat doen dan de dappere mannen? Ze stellen hun vrouwen en kinderen in veiligheid. Dat doet de Heer Jezus ook. Die laten ze niet staan in het heetst van de strijd. Dat doet de Heer Jezus ook. Blijven jullie hier maar. Ik zal een weinig verder voortgaan. Daar zal ik mij ter aarde nederwerpen. In het heetst van de strijd. Daar zal Jezus de hel neerslaan. Daar zal hij haar put sluiten. Zodat er straks verkondigd mag worden. Ook in Scherpenissen. Zo is er nu geen verdoemenis meer. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daar zal Christus voor zorgen. Waakt en bid. Omdat je niet in verzoeking komt. Want ook voor de discipelen is het een uur van verzoeking. De duivel zal het ze toeroepen. Is dat jouw koning? Aller vaderen wens? Moeten dat zijn? De Messias? Dus niet alleen Jezus wordt verzocht, maar ook de discipelen. Maar nu moeten ze leren. Om gemeenschap te hebben aan zijn lijden. Om ook straks gemeenschap te mogen hebben aan zijn heerlijkheid. En zo openbaart de Heer Jezus iets van het lijden aan zijn kinderen. Waak met mij. Opdat gij niet in verzoeking valt. Maar ik zal een weinig voortgaan. En ik zal mijzelf ter aarde nederwerpen. En Jezus ging een weinig voort. Een weinig staat er. In het Grieks staat er een woordje mikron. Dus dat is maar een heel klein stukje geweest. Misschien maar 20 of 25 meter. Een steenworp afstand. Heeft, meen ik, de evangelist Lucas. Dus maar een klein stukje ging er Jezus verder. Kon hij niet verder? Was het hem zozeer te veel? Hij wierp zich op de grond. Hij knielde niet alleen. Maar hij wierp zich op de grond. Dat betekent een zeer nederige gebedshouding. Zijn ziel lag letterlijk als water uitgegoten op de grond. Ja, gemeente, we zeggen geen woord te veel. Dat er nooit iemand op aarde zo bang geweest is. Als de Heer Jezus Christus. Nee, hij is niet bang voor Judas. Hij is niet bang voor het Sanhedrin. Maar het is de toorn Gods. Die hem op zijn ziel woog. Weet u wat er aan de hand was? We lezen het in de Heidelberg Catechismus. Waarom moest hij tegelijkertijd waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toren van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Dus gemeente, weet u waar we ook al moeten letten? Dat wij niet heimelijk denken, ja, het was wel een zwaar lijden voor de Heer Jezus. Maar hij was toch maar God. Vroeger heb ik zelf eigenlijk een beetje zo gedacht. Niet bewust, maar meer onbewust. Maar gemeente, al was de Heer Jezus voor 100% God, dat deed niets aan de kracht van het lijden af. Dat moeten we niet denken. Hij ervoer het zoals een mens het zou ervaren. Alleen zijn godheid heeft zijn mensheid bewaard voor bezwijken. Maar denk erom, de volle last van de toren van God zou hij ervaren en voelen en weg moeten dragen. Zo kwam de Heer Jezus hier in de hof van Gethsemane. Daar werd hij geperst. Hoe word ik geperst? Totdat het volbracht zij. De hof van Gethsemane. De evangelist Johannes die heeft nadrukkelijk hier de hof genoemd. Gemeente, en als wij het daarover hebben, dan denk ik ook aan een andere hof. De hof van Eden. Eden, dat betekent genoegen. Nou, het was ook een hof van genoegen, het paradijs. De mens had alles wat hij nodig had. Alles. Eén boom, dan moesten ze afblijven. Maar weet u wat de mens dacht? Niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Dat hebben wij gedacht. Niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Zo stond de mens tegenover God. En hij at, hij nam en hij at van die verboden vrucht. En zo zijn wij van God afgevallen. En de hof van Eden werd tot het nest van de zonde. En nu hier een andere hof. De tweede Adam. De hof van Gethsemane. En Gethsemane, dat betekent olijvenpers. Hier wordt de borg geperst. Gemeente, de Hof van Gethsemane wordt voor ons als de baarmoeder van de genade. Jezus stond daar. Hij lag daar op de grond. Vele varren hadden hem omsingeld. Sterke stieren van Paza, daar midden in de strijd, midden in het oordeel vanwege uw en mijn zonde, daar in de Hof van Gethsemane, waar al die olijfbomen stonden. Daar lag de Heer Jezus op de grond. Daar zoekt hij zijn toevlucht bij zijn Vader. En hij bad: Abba, Vader. Abba, Vader. Gemeente, dat is toch een liefdevolle aanspraak, hè? Dat woordje Abba, dat hebben we onvertaald gelaten in de Statenvertaling. Dat is een soort eigen naam geworden. Iets wat je alleen maar tegen je eigen vader kunt zeggen. Dat drukt liefde uit. Abba, Vader. Zo spreekt Heer Jezus zijn vader aan. Want Jezus weet immers wat de liefde van de Vader is. Dat weet Heer Jezus ten volle. Als het goed is, weet u er ook iets van. Van de liefde van de Vader, toch? Of kent u de liefde van God niet? Zoals we ook vanmorgen gepreekt hebben, de liefde Gods in je hart uitgestort. Maar bij de arm. Als je daar niets van weet. Van dat grote geheim. Maar waarbij je rijk. Als je dat wel mag kennen. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven. Dan andere smaken in hun tijd. Die wonderlijke vreugde. Die wonderlijke blijdschap, niet van de wereld, maar van een heel andere orde. De opofferende liefde van de Zoon. De wegschenkende liefde van de Vader. De toepassende liefde van de Heilige Geest. Als zo de liefde van een drie-enig God je hart mag vervullen. Nou, de liefde van God de Vader. De Zoon was er geheel mee vervuld. Hij kende die oceaan. En die oceaan kon hij geheel en al bevatten. En hier, Abba Vader, en dat terwijl de hemel dichttrekt en de donkere wolken van Gods toren zich samenpakken, hoe scherp tekent zich tegenover die liefde van God de Vader af, de toren van de Vader. De storm stak op tot ongekende hoogte en Christus deinsde terug, nee, niet in opstand. Maar zijn mensheid rilde en beefde. Zo het mogelijk ware, neem deze drinkbeker van mij weg. En God de Vader, die zijn Zoon lief had met een eeuwige, met een verrukkende liefde, wilde zijn Zoon niet sparen, maar gaf hem over. Weet u waarom? Omdat wij zouden schuilen achter zijn bloed en de verderfengel ons zou voorbijgaan en wij het eeuwige leven zouden hebben. Nee, gemeente, hier in Gethsemane kon geen vrede zijn. De vrede ebde weg. Want God de Vader reikt aan zijn Zoon een beker uit. Gevuld met toorn tot op de rand. Een beker gevuld vol van de allerbitterste droesem. Vol van vuur. Hij ontving een beker vol van vuur. Omdat wij een beker vol van liefde aan de lippen zouden mogen zetten. En de naam des Heeren aanroepen. Ja, Jezus zal deze beker leeg drinken. Waarin Gods grimmigheid uitgestort is als vuur. Hij zal hem leeg drinken tot op de bodem. Tot op de laatste druppel. U begrijpt natuurlijk, het is een beeld ook dat hier gebruikt wordt. Wat betekent dat de beker drinken? Dat betekent Gods voorbeschikking ervaren. Zowel in voorspoed als in tegenspoed. Dan kan het gaan om de beker van Gods toorn. En dan kan het ook begaan om de beker van Gods verlossing. En u moet Jezus hier nemen, de beker gevuld met toorn, opdat wij de beker der verlossing zouden mogen opnemen. Het is Jezus hier, die de beker der verdoemenis zal drinken. Ja, deze beker ziet op het doodslijden van de Heer Jezus Christus, dat hem de ziel benauwt. Hij, wiens gevoel nooit gesidderd had, siddert voor Gods recht. De zonde der wereld werd op zijn rug gelegd. De catechismus heeft dan: de vervloeking die op mij lag, heeft hij op zich geladen. Elke zenuw trilt. De dood voor ogen, de dood die toch volstrekt vreemd is aan zijn wezen. Deze beker is toorn en hij is enkel liefde. Voelt u de onmogelijkheid wat hier gebeurt. Het waarom van deze diepe, angstige strijd. Hij is de levensbron. En het is hier de dood. De bezoldiging op de zonde is de dood. Weet u wie daarvan weet? Christus weet daarvan. Vader, mijn ziel bezwijkt. Ik ben als een worm en geen man. Ze hebben mij omsingeld, ze hebben een mond tegen mij opgespet, als een verscheurende en brullende leeuw. Mijn hart is als was, gesmolten in het midden van mijn ingewand. En daar bukt de hoge priester, omringd door de dood die als het ware door zijn aderen gaat. Het is de zondestraf die hem toegerekend wordt. Nee, gemeente, hij verzet zich hier niet tegen de wil van zijn vader. Maar deze beker is hem zo vreemd. En toch komt daar dat gebed. Toch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Want er is geen andere weg. Alleen door deze weg zal er verzoening zijn. O vader, deze beker. Ja, mijn kind, deze beker. Zonder verzoening. Zonder bloedstorting. Geen verzoening. Alleen zo kon het. Een uur van verzoeking. Ja, voor de Heer Jezus Christus was het een uur van verzoeking. Maar wat een genade dan. Want dan mogen we een barmhartig hoge priester hebben. Die weet wat of het is om verzocht te worden. Opdat hij diegenen die verzocht worden, te hulp zou kunnen komen. In het uur der verzoeking. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Die met onze zwakheden, maar die in alles, gelijk als wij, verzocht is geworden. En Jezus onderwerpt zich aan de Vader. Want aldus betaamt het hem, al de gerechtigheid te volbrengen. Ja, gemeente, het is de kracht van de lijden, die deze bede als het ware ontperst van zijn lippen. Maar hij onderwierp zich aan de Vader. En zo verloor de duivel deze strijd. Vader, ik heb lust om uw wil te doen. Mijn spijs is dat ik doe de wil van mijn hemelse Vader. En dat voor vijand, kunt u het begrijpen? Dat Heer Jezus dat heeft willen doen, op zondags tot God te willen brengen. En hij staat op van de grond en hij gaat naar zijn discipelen om als mens troost te ervaren bij zijn discipelen. En wat vindt hij dan bij zijn discipelen? Ze slapen. Ze kwamen naar hem niet omzien. Nee. Terwijl ze wisten hoe moeilijk hij het had. Ze lieten hem alleen in zijn worsteling. Maar hij ziet naar hen om. En dan moeten we maar niet denken dat ze zomaar onverschillig waren. Want dat waren ze ook niet hoor. Maar dan toch. De Heer Jezus bestraft ze. Simon. Simon. Slaapt gij? En dan wordt Petrus bij zijn oude naam genoemd. Simon. Simon. Slaapt gij? Ja, de verloochening begint met slapen. Pas op. Hier begint de verloochening al. Simon, slaapt gij. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Simon, wat hebt u me nu net beloofd? Al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden. Ik zal geen zins aan u geërgerd worden. Hij had het nog zo pas gezegd. En nu ligt hij hier te slapen. Hoeveel voorrechten genoten. En toch, gemeente, hoe hard is dit verwijt dat de Heer Jezus maakt? Het is gebankt, het is gedrenkt in de liefde. Want de Heer Jezus geeft zo nog onderwijs. Hij weet wel hoe zwak of we zijn. Nee, niet om het te vergoeilijken. Maar toch, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Want dit verwijt is vol van liefde. Simon, ik weet het wel, de geest is wel gewillig. Maar het vlees is zwak. Geldt het ook voor u? Ja, Heer, het is mijn begeerte om voor u te leven en te sterven. Alleen, er komt zo weinig van terecht. Want de geest begeert tegen het vlees. En het vlees tegenover de geest. En deze twee staan tegenover elkander, gelaten 5. Zodat gij niet doet hetgeen gij wildet. Nee, laat het tot troost zijn. De Heer verwacht geen topprestaties van zijn kinderen. Want Gods kind is telkens maar weer een wegloper. Een slaper. Opdat ze op deze wijze leren om alle eigen dunk en aanmatiging te verliezen. Dat is een les. Jacobus en Johannes, hoe waren die eens genoemd door de Heer Jezus? Boanerges, zonen des donders. Ze stonden bekend om hun preektalent. En toen de Heer Jezus, eens hadden ze tegen Jezus gezegd. dat ze ook wel de drinkbeker konden drinken. En dat ze ook wel gedoopt konden worden. Met de doop waarmee Jezus gedoopt zou worden. Maar nu zien we het. De Heer Jezus is nog maar net een uurtje weg. Eén uurtje. Een uurtje weg en ze slapen. En toch, gemeente, goed begrijpen. Slapend worden ze zalig. Want de Heer Jezus gaat toch door. De liefde van Christus laat zich niet neerslaan. Hij heeft ze zo lief. Hij geeft ze wel een vermaning. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Zo waarschuwt de Heere zijn kinderen voor het uur van de verzoeking. En Jezus gaat opnieuw om te bidden. Vader, indien het mogelijk is. Hij bad dezelfde woorden. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En hij staat opnieuw op om naar zijn discipelen te gaan. En hij vindt ze opnieuw slapende. En gemeente, als ik dat zo zie gebeuren, tot drie keer toe, dan zie ik daar toch ook een heerlijk beeld in. Dan zie ik als het ware de Heer Jezus, die een en weer loopt, een en weer tussen zijn vader en tussen zijn kinderen. En dat is nou precies het werk van de Heer Jezus. Middelaar zijn, een en weer lopen, tussen zijn vader en zijn kinderen. Ziet u? En die kinderen, ach, daar valt niet veel goeds over te vertellen. Maar het waren wel zijn kinderen, waar hij zijn bloed voor gestort heeft. En Jezus gaat opnieuw de hof in, voor de derde keer. En dan moet u vanavond Lucas 22 maar even bijlezen. Want wat lezen we daar? En in zware strijd zijn de badheid te ernstige. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. Nou, daar moet u beseffen, het was een koude nacht. Want de soldaten zullen straks een vuur aansteken in de zaal van Caiaphas. Zo koud was het. En toch, de Heer Jezus ligt er op de grond. En als we goed kijken, hij zweet. Hij zweet. Nee, niet gewoon zweet. Hij zweet grote droppelen bloeds. Niet alleen zijn beide ogen weenden. Maar heel zijn lichaam weende, zouden we kunnen zeggen. Heel zijn lichaam weende bloed. Het bloed van het lam. Wat zeg je dat? Wees eens eerlijk. Zeg dat je niet zoveel. Schreeuw je nooit om dat bloed. Heer, sprenkel dat bloed op mijn gewonde ziel. Dat is voor mij het medicijn dat ik zo nodig heb. Toch? Anders kom ik om. Alleen door dat bloed kan ik gereinigd worden. Van al mijn vuile zonden. Heb je de stem van dat bloed al vernomen in je leven? Dat bloed spreekt van vrede. Op grond van dat bloed werd Adam zalig en zou de laatste van Gods kinderen. Alleen op grond van dat bloed zalig kunnen worden. De grootste der zondaren wordt wit gewassen in het rode bloed van een lam. Het bloed van de Heer Jezus Christus. Ik heb wel eens gelezen van een vogel, een pelikaan. Als zo'n dier het jongen krijgt, dan gebeurt er wel eens dat er slangen bij het nest komen. En die slangen die bijten dan die jongen. En dan moeten die jongen sterven. Want dat vergif, daar kunnen ze niet tegenop. Maar wat gebeurt er dan? Wat doet die pelikaan dan? Die pelikaan heeft een scherpe snavel. En wat doet hij? Die pikt zijn eigen borst open. Zodat er bloed tevoorschijn komt. En dan laat hij zijn jongen drinken van zijn eigen bloed. En in dat bloed zitten nu juist de antistoffen, het medicijn, dat de jongen nodig hebben en ze blijven leven. Het is maar een voorbeeld. Ook een heel oud voorbeeld. Maar zo duidelijk. De Heer Jezus stort zijn bloed. Omdat we door dat bloed genezing zouden vinden. En bevrijd zouden worden van de toren van God, gemeente. Daar heeft Jezus geworsteld in Gethsemane. Nee, daar was geen zwaard dat hem doorstak. Daar waren geen spijkers in de hof van Gethsemane. En toch werd haar bloed gezien. Hij werd haar gekruist. Zonder kruis. Gekruist zonder kruis. Het was het zware zielenlijden van de Heer Jezus Christus. Het bloed drong door zijn klederen heen. En hij werd geheel rood aan zijn gewaad. En we willen ook eerbiedig vragen vanmiddag. Waarom zijt gij rood in uw gewaad? Waarom zijt gij rood in uw gewaad? Waarom zijn uw klederen als van één die in de wijnpers treedt? Jesaja 61. Ik heb de pest alleen getreden. En niemand der volken was met mij. Waarom dan? Jesaja 63. Om de treurige Sions te beschikken. Dat hun gegeven worden. Sieraad voor as. Vreugdeolie voor treurigheid. En het gebaad des lofs. Voor een benauwde geest. Omdat zij genoemd zouden worden. Eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des Heren. Opdat hij verheerlijk zou worden. Ziet u waarom? Hij werd rood aan zijn gebaad. Opdat wij straks bekleed zouden worden. Met sneeuwwitte klederen. Daarom het gebaad des lofs. Voor een benauwde geest. Opdat wij zouden gekleed zijn. En die schone mantel. De mantel van Christus gerechtigheid. Alleen dit zuivere bloed kan ons wassen. Dan moeten wij toch vanmiddag ook zeggen. O vuile zonden. Die niet anders dan alleen door dit kostbare middel afgewassen kunnen worden. Dit is nooit gezien. Het is ook nooit voorgekomen dat iemand bloed gezweet heeft. Maar Jezus heeft het gedaan. En de aarde heeft zijn bloed gedronken. Hoe kunnen we dan ooit nog de zonde koesteren? En gemeente, hoe is het verder gegaan? In de hof van Gethsemane. Nou, de Heer Jezus Christus heeft niet te vergeefs gebeden. Heeft niet te vergeefs zijn Vader aangeroepen. In deze uren der verzoeking. Want hij is verhoord. Hij is verhoord. De verzoeking moest wijken. De vrees moest wijken. We kunnen in Lucas lezen dat er een engel was om hem te versterken. Wat is dat precies geweest? Laten wij maar gewoon bij de schrift houden. Er staat van een engel. Houd het daar maar bij dat het een engel was die hem versterkt heeft. Ik lees dan in Hebreeën 5. Het is de Heere die in onze plaats in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen met sterke roepingen tranen geofferd heeft. Tot hem die hem uit de dood kon verlossen. En dan komt het. En verhoord zijnde uit te vrezen. Hoewel hij de zoon was. Nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Dus het gebed van de Heer Jezus is verhoord in Gethsemane. De vrees moest wijken. Hij is verhoord uit de vrezen. En zo stond de Heer Jezus Christus op. Nee, hij wilde niet als een martelaar deze weg gaan. Maar als een held. Als een held. Zijn lichaam heeft hij geheel tot dienstbaarheid gebracht. De vrees moest wijken. Daar gaat de Heer Jezus Christus. Hij is niet bang meer. Maar hij geeft het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Omdat hij weet, straks na deze hel zal ik hemelwaarts gaan. En niet alleen. Maar dan zal ik al degenen die ik gekocht heb met mijn dierbaar bloed, die zal ik meenemen. En zo heeft de Heer Jezus Christus onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Nu is hij gekomen in diepten van wateren waar hij niet staan kan. Nee, gemeente. Alles komt over hem heen. De vloed overstroomt hem. Zijn keel is ontstoken. Zijn ogen zijn bezweken. Banden des doods hadden hem omvangen. Beken Belials verschrikten hem. Maar Christus weigerde niet. Maar hij bad tot zijn vader of de angst weggenomen mocht worden. En hij ging als een held. Hij ging als een held. En zo komt hij bij zijn discipelen. En nu raakt het hem ook niet meer dat ze slapen. Staat op, laat ons van hier gaan. Want die mij verraadt is nabij. Ja, de Heer Jezus heeft zelfs gezegd. Slaap nu voort. Slaap nu voort. Hoe moeten we dat nou zien, gemeente? Nog heel even. In de eerste plaats, als wij de Heer Jezus zo zien worstelen in Gethsemane, dan is dat niet alleen als borg, maar ook als voorbeeld. Dan moeten al Gods kinderen leren om niet alleen op de toppen van het geloofsleven Abba Vader te bidden, maar juist ook dan wanneer ze in de grootste nood verkeren. Dat wil je toch ook? Als je kinderen het moeilijk hebben, dan wil je toch juist dat ze je erbij roepen en dat ze zeggen, Vader help me, Moeder help me, toch? Nou, zo wil de Heer ook. Te midden van alle verwarring, te midden van alle nood en moeite en pijn. Om te roepen, Abba Vader, help mij. Heel eenvoudig. Toch? Dat wil de Heer zijn kinderen leren. En als je dat gebeden hebt, dan kan het wel eens zo zijn dat je weer mag opstaan. En dat je mag zeggen, ja Heer, in uw naam alleen kan ik verder. Alleen wetende dat u bij me zal zijn, al takelt dan mijn lichaam af. Als tot aan de kerk in één. na het Abba Vader, kan ik weer verder. Want gemeente, denken, geloof maar dat iedere christen, ieder waar kind van God, kent toch zo zijn Gethsemane in navolgen. Echt waar. De voetstappen van de Heer Jezus Christus drukken. Dat betekent, ze hebben mij gehaat, ze zullen u ook haten. Dat betekent zijn smaadheid te dragen. Maar Abba Vader, als de nood aan de man komt, ja, is er dan iemand met nood, dat hij komen. Is er dan iemand met zonde, dat hij komen. Is er iemand die zich veroordeeld gevoelt, dat hij komen. Alleen bij Christus kun je terecht. Hij is onze engel in Gethsemane. Waard op die wijze door Abba Vader te bidden. Waard omdat niemand je kroon nemen. Staat in de strijd. Houd uw mannelijkheid sterk. Dat is een oproep voor het strijdperk van een leven. Waar de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Maar als Golgotha in het vizier komt, dan geldt slaap nu voort en rust. Want dan zijn wij in slapen. Dan hebben we niets aan te bieden. Dan gaat Christus Jezus voorop. Aan de voet van het kruis geldt rust uit. Zie toe hoe deze Christus de prijs alleen betaalt. Hoe deze David de kop van Goliath vermorzelt. Slaap nu voort en rust, het is genoeg. De uur is daar. Dat de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Overgeleverd in de handen van zondaren. Voor zondaren. Overgeleverd. Dat is wat, gemeente. Opdat wij straks zullen komen in de eeuwige rust. Om daar eeuwig te zingen van het lam dat ons God gekocht heeft met zijn bloed. Daar lag de Heer Jezus op de grond. Hij heeft geworsteld. Dat waren mijn zonden. Gemeente, als u verloren gaat, dan zal het oude paradijs u niet veroordelen. Maar dan is het Gethsemane dat u aanklaagt. Gethsemane zal u veroordelen. Weet u dat? U moet wel een ijzeren hart hebben. Als u hoort dat Jezus bloed geweend heeft. En u blijft gewoon precies dezelfde. Kan dat dan? Kunt u daaromheen? Kunt u daaraan voorbij gaan? Hij werd verbrijzeld voor de zonde. En u speelt met de zonde? O, ween dan met Petrus. En zeg het maar, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waardig om uw zoon genaamd te worden. Deze middelaar Gods en de mensen is gewillig om deze weg te gaan. Het kruis werd hem voorgesteld. Nee, hem werd nog veel meer voorgesteld. Het was vanwille van de vreugde die hem voorgesteld werd. Zo heeft hij het kruis verdragen. Hij heeft het gedaan om zijn kerk, om zijn kinderen te zaligen in zijn bloed. Opdat ze straks bij hem mogen zijn. Gemeente, daarom heeft hij die beker genomen. En hij heeft hem leeg gedronken tot op de bodem. Maar denk erom, als hij dat niet voor u gedaan heeft, dan moet je straks zelf die beker aannemen. Of je wil of niet. En dan zul je zelf die beker moeten drinken. Tot in alle eeuwigheid drinken. Uit die beker die gevuld is. Vol met de grimmigheid van God. Vol met de toren van God. Daarom wordt u vanmiddag ook nog toegeroepen. Wend u naar mij toe. Word behouden. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. Zijn bloed reinigt van alle vuile zonden. Amen.